Broeders en zusters, ook vanmorgen gaan wij weer naar Openbaring hoofdstuk 13. Openbaring hoofdstuk 13, waar we ook directe verwijzing tegenkomen naar de 70ste week van Daniël. Openbaring 13, waar sprake is van een beest dat opkomt uit de zee. In vers 1 hebben de 7 hoofden en 10 hoornen op zijn hoofden. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van lastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als eens beers en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. De profetie dan, die gelezen wordt in de eerste plaats rechtstreeks als vervolg op Openbaring 12. Aan de andere kant ook rechtstreeks in samenhang met de profetieën uit het boek Daniël. In het bijzonder dan Daniël 7 en iets minder nadrukkelijk Daniël 8. En meer in het algemeen alle profetieën van Daniël, want hij heeft er alles mee van doen. Wat we hiermee te maken hebben is met een uitbeelding van dat laatste wereldrijk, want zo blijf ik het toch maar hardnekkig noemen. Het laatste wereldrijk dat zal plaatsvinden op aarde voordat de Heer Jezus zelf, de beloofde Messias, zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. In de eerste plaats aan Israël en daarna aan de volkeren. De profetie herinnert ook ogenblikkelijk, meteen in het eerste vers, aan de profetie van Daniël 7. Daniël 7 namelijk, waar achtereenvolgens vier dieren, vier beesten uit de zee opkomen. Uit de afgrond staat daar, geloof ik, doet er weinig de zaken. Waar het over gaat, is dat ook in Daniël, en juist in Daniël, gesproken wordt over de wereldrijken die zouden gestalte krijgen in de loop van de tijd der heidenen, want dat is eigenlijk het idee. De tijden der heidenen namelijk, die begonnen in 606 voor onze jaartelling, toen Jeruzalem voor de eerste maal veroverd werd door Nebukadnezar. De tijden dan waarin Jeruzalem nooit meer zelfstandig geweest is en tijden ook waarin het koningshuis van David van de troon verdwenen is en eigenlijk tot op deze dag. Want van de Heer Jezus Christus wordt wel gezegd dat hij op een troon gezeten is, dat hij een koninkrijk heeft, maar dan toch niet dat van Daniël, of niet dat van David. Niet van zijn vader David in Jeruzalem, maar op de troon van zijn vader in de hemel is de gedachte. En in Daniël vinden we dan profetieën over die koninkrijken die zo de revue zouden passeren, want ik bestel de wereldgeschiedenis toch als een soort theater, een soort toneel en dus in dit geval in een revue. Hè? Maar ze zouden de revue passeren, wat het ook wezen mag. Maar het begint dan met het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, opgevolgd door het Medo-Persische Rijk. Ik ben geneigd te zeggen van Kores de Pers, maar van Darius de Medier had ook gekund. Darius de Meed. Daarna het Griekse Rijk van Alexander de Grote en daarna het Romeinse Rijk van de keizers, wie het maar waren. Pompeius was het eigenlijk, geloof ik, moet ik zeggen, want dat was de man die Jeruzalem in de tijd veroverde. Maar daar gaat het nou verder niet zozeer om. Aardigheid is dat dat laatste beest uit Daniël 7 heel wat kenmerken vertoont van dit beest wat hier beschreven wordt in de eerste helft van Openbaring 13. En daar gaat het natuurlijk ook om, want de gedachte is dat het in principe gaat om volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde koninkrijk. Het is niet hetzelfde visioen, er zijn dus details anders, maar de algemene betekenis is wel degelijk dezelfde. Hier in Openbaring 13 namelijk wordt gesproken over datzelfde laatste wereldrijk dat er zou wezen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik zeg het niet altijd goed en dat komt omdat ik ook wel eens met clichés werk natuurlijk. Want ik ben geneigd te zeggen het laatste wereldrijk voordat de Heer Jezus Christus zelf zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. En dat zo wordt het in de Bijbel ook voorgesteld. Het neemt niet weg dat in belangrijke mate dit laatste koninkrijk, zal ik maar zeggen, dit laatste wereldrijk, gelijktijdig is met het koninkrijk van Christus. Want op een of andere wijze gaat het om een periode, om een overlappingsperiode, zal wel duidelijk zijn. Kijk, in Daniel 2 bijvoorbeeld wordt het simpel voorgesteld, er valt ineens een steen uit de hemel, die valt op de voeten, tenen, dat wil nog niet goed. Maar goed, die valt op de voeten van het beeld van Nebukadnezar en in die droom weet u wel, en het hele beeld wordt vernietigd en dan staat er gewoon, inderdaad, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zo zal het wel wezen, maar neem niet weg dat in de meer gedetailleerdere profetieën die daarna volgen, want Daniel 2 is eigenlijk een heel simpele profetie, maar dat in de meer gedetailleerde profetieën die daarna volgen, inderdaad ook melding gemaakt wordt van gelijktijdigheid van die diverse dingen. Want hoe dan ook, in de dagen dat dit laatste koninkrijk gestalte zou krijgen, in diezelfde dagen krijgt ook het koninkrijk van Christus gestalte. Vandaar dat het ook maar een korte periode is. Ik heb het u wel eens eerder gezegd, ik zeg het nu ook maar gewoon uit de losse pols. Het idee is ongeveer dit, dat dit laatste wereldrijk pas een wereldrijk aan het worden is na de 70ste week van Daniel en dus na de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. En dus in de dagen dat ook Jeruzalem herbouwd zal worden en dat daar een begin gemaakt wordt met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Voor degenen die moeite hebben met die gelijktijdigheid, omdat die traditioneel niet geleerd wordt, verwijs ik dan voor het gemak maar even naar Matteüs 24, waar staat, want gelijk het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En toekomst betekent nog steeds gewoon, normaal gesproken betekent het aanwezigheid. En dat is precies wat het is, want die periode van Noach is een beeld van deze periode van het laatste wereldrijk enzovoorts. Maar in diezelfde tijd van Noach werd de ark toebereid. En waar het maar om gaat, is dat die dagen van Noach vergeleken worden met de periode waarin de Heer Jezus bezig is zijn koninkrijk op aarde op te richten. Ik heb het dus over de beruchte 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week van Daniel tot aan het begin van de 1000 jaren. Hoe dat ook zij, er is hier sprake van dit laatste wereldrijk, dat kan niet missen. We herkennen het ook meteen, misschien niet aan de zeven hoofden, maar dan toch zeker aan de hoornen, de 10 hoornen. Want het laatste wereldrijk wordt geacht in hoge mate te bestaan uit een verbond van 10 koninkrijken, dan wel staten, want daar komt het op neer. Zoals uitgedrukt ook in de 10 hoornen van het beest in Daniel 7 en zoals uitgedrukt in de 10 tenen van het beeld in de droom van Nebukadnezar van Daniel 2. Moeilijker is dat dus niet. En van dit beest wordt hier gezegd in Openbaring 13 dat het was een luipaard gelijk. Pardel staat er dan. Ik vind het een veel mooier woord eigenlijk. Dan kom je tenminste niet meer op het idee dat het een luipaard was. Het was een pardel. Een luipaard gelijk. En met grote nadruk, ik heb het vorige keer natuurlijk ook gezegd, met grote nadruk wijs ik erop dat er niet staat, het had iets van een pardel, het had iets van een beer, het beest had iets van een leeuw. Dat is wel een gebruikelijke verklaring, maar dat is niet wat er staat. Er staat namelijk, het was een pardel. Dat hij er in de praktijk niet op lijkt, als je hem uittekent, dat is mijn schuld ook niet, maar er staat gewoon, het was een luipaard. Als het daarna staat, hij had de mond van een leeuw, dan denk ik, noem mij eens een luipaard dat niet de mond heeft van een leeuw. Dat is gewoon hetzelfde, volgens mij. Ik zou niet weten wat het verschil is tussen de muil van een luipaard en de muil van een leeuw. Het is gewoon een grote kat en dat is het dan. Dus met het uittekenen van het beest kom je niet zoveel verder. Je kunt je beter houden aan de beschrijving. Het is namelijk een luipaard en dat betekent dat het in de praktijk gaat om een of andere vorm van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Want dat werd voorgesteld in Daniel 7 als een luipaard. Er zit gewoon niks anders op. Waarmee natuurlijk meteen blijkt waarom in de praktijk hier in vers 2 er nooit op gewezen wordt dat het een luipaard is. Men kan er geen kant mee op, eenvoudig omdat men op voorhand verwacht dat een Romeins Rijk zich zou herstellen. En dat komt voor een belangrijk deel natuurlijk ook weer omdat de meeste mensen die zich bezighouden met het bestuderen van de profetie hun oorsprong hebben, hun roots hebben in Europa. En dus in het Romeinse Rijk. Zo ongeveer zal het wel zitten. En verder komt het voort uit de wat oppervlakkige en, laat ik zeggen, naïeve gedachte dat in het beeld van de droom van Nebukadnezar ijzer de voorstelling was van het Romeinse Rijk. Althans in de ijzeren schenkelen, dus in de voeten van ijzer vermengd met leem, zal het dan ook wel gaan, de 10 tenen dus ook, zal het dan dus ook wel gaan om het Romeinse Rijk of wat er voor door moet gaan. Dat is een naïeve gedachte, want ik wijs er altijd met grote nadruk op tegenwoordig, dat goud in de Bijbel niet het beeld is van het Babylonische Rijk, dat zilver niet het beeld is van het Medo-Persische Rijk, dat koper niet een beeld is van het Griekse Rijk en dat ijzer dus ook niet een beeld is van het Romeinse Rijk. Ben u daar nog? Heb je hem nog? Hè? Kijk, zie, zuster, dat nu is de naïeve en oppervlakkige verklaring, want goud is een beeld van eeuwige dingen, zilver is een beeld van verlossing, koper is een beeld van gemeenschap en ijzer staat voor alles wat hard is. Dat is toch zo, of niet? Ja, goed. Nou, dat is nou het punt. Verder, het hoofd is een beeld, was een beeld van het Babylonische Rijk. Zilver was het beeld van het... Oh nee, het hoofd was een beeld van het Babylonische Rijk. De borst en armen waren een beeld van het Medo-Persische Rijk. De buik en de dijen waren een beeld van... waar ben ik ergens? Het Griekse Rijk. En de schenkelen... Sekuiten, dus, hè... De schenkelen waren het beeld van het Romeinse Rijk en de voeten met de 10 tenen zijn een beeld van dat laatste wereldrijk. En dat koperijzer, goudzilver, koperijzer enzovoort geeft wel bepaalde kenmerken van die rijken, maar je gaat veel te ver als je zegt goud is een beeld van het Babylonische Rijk, want dat is niet zo. Dan zou de gouden ark des verbonds en het vergouden verzoendeksel een beeld zijn van het Babylonische Rijk. Dat is natuurlijk niet waar. En het koperen wasvat is natuurlijk toch niet een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat begrijpt u toch? Nou goed. En als dus ijzer genoemd wordt in de schenkelen, dan zijn de schenkelen van het beeld een uitbeelding van het Romeinse Rijk. En dat ze van ijzer zijn, deze schenkelen, staat erbij waarom het is. Namelijk omdat het gaat om een rijk dat hard is en vermaalt en verbreekt, want dat is wat ijzer doet, staat erbij. Waarmee je meteen weet waarom de Heer Jezus zelf de heidenen, de volkeren aan zich zal onderwerpen met een ijzeren roede. Dat betekent toch niet dat hij het Romeinse Rijk gebruikt om de volkeren aan zich te onderwerpen. Maar het betekent, die ijzeren roede betekent dat hij met geweld zijn koninkrijk zal vestigen. Psalm 2 was dit, hè? Dan wel openbaring 12. Nou goed, en als de schenkelen zijn van ijzer, dat is het Romeinse Rijk, en vervolgens de voeten en tenen zijn van ijzer en leem, men zou het leem niet vergeten, maar in ieder geval van ijzer, en dat betekent niet dat het gaat om het Romeinse Rijk, want dat waren de schenkelen en niet de voeten, maar het wil zeggen dat het gaat om een rijk wat hard is en dat in hoge mate steunt op hetzelfde soort geweld als dat ook gebruikt werd door het Romeinse Rijk in de tijd. Dat heb je toch, hè? Maar daarom is het niet een hersteld Romeins Rijk. Integendeel. Dat is het niet, want het laatste wereldrijk is een pardel, staat er gewoon. En dus, via Daniel 7... Gaat het om een herleving op een of andere wijze van het Griekse Rijk van Alexander de Grote? Dat ligt trouwens voor de hand, want in het algemeen gaat het om Babel. Dat is ook wat in Daniël 2 in het beeld wordt uitgedrukt. Ik zeg altijd, als het hoofd Babel is, dan zijn de voeten ook Babel. En alles wat ertussen zit ook. Want als het hoofd Christus is, dan zijn de voeten ook Christus en de handen en alle leden van het lichaam. Dat is namelijk Christus. En als het hoofd dus Babel heet, dan is het hele beeld Babel. En het aardige is, dat enige aspect wat zich aan dat begrip Babel onttrekt in die droom van Nebukadnezar, dat zijn de schenkelen. Het Romeinse Rijk namelijk, want de rest is allemaal Babel. Namelijk het Babylonische Rijk met als hoofdstad Babel, het Medo-Persische Rijk met als hoofdstad Babel, het Griekse Rijk met als hoofdstad Babel, het Romeinse Rijk, toevallig Rome, en het laatste wereldrijk wordt weer Babel. Heb je dat? Dat is natuurlijk de snelle variant even. Maar het blijft dus gewoon Babel. Daarom ben ik geneigd deze figuur die hier beschreven wordt, voor zover het over één persoon gaat, en daar gaat het ook over, ben ik geneigd deze figuur te noemen de koning van Babel. Nou goed. Het was een pardel. Hij had kenmerken van de beer. Hij had kenmerken van de leeuw. Verder ga ik er niet op in. Zodat hij kenmerken had van de beer, namelijk het Medo-Persische Rijk. En hij had kenmerken van de leeuw, namelijk het Babylonische Rijk. Maar het is een herleving van het Griekse Rijk. En dan heb je precies de eerste drie rijken uit de reeks van Daniël. Dat wil zeggen het Babylonische, met als hoofdstad Babel, uitgebeelde de leeuw. Het Medo-Persische, met als hoofdstad Babel, uitgebeeld in de voeten van de beer. En dan het Griekse Rijk van Alexander de Grote, met als hoofdstad Babel, uitgebeeld in de pardel. En dit beest is een pardel, dus gaat het om de herleving van het Griekse Rijk. En het Romeinse Rijk speelt in het hele verhaal geen rol van enige betekenis meer. Jammer voor Europa, maar dat is zo. Goed. En dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En de aardigheid is dat een terugverwijzing is natuurlijk gewoon naar Openbaring 12, waar van de draak gezegd wordt dat hij is de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, en waar van hem gezegd wordt dat hij is nedergeworpen. De draak zag bovendien dat hij op de aarde geworpen was, vers 13. En het punt is dat als we deze dingen gewoon in verband met elkaar lezen, en we zouden dat moeten doen, omdat nou eenmaal dat beest met 7 koppen en 10 hoornen enzovoort geïntroduceerd werd in Openbaring 12, vers 3. Wij zouden dan moeten begrijpen dat dit laatste wereldrijk ontstaat door de nederwerping van Satan. Die begrijpen u toch, hè? Dan is het tegelijkertijd ook na de opname van de gemeente, in elk geval. En de volgorde van de gebeurtenissen is dan duidelijk. De opname van de gemeente eerst. En als gevolg daarvan, of in samenhang daarmee, de nederwerping van Satan uit de hemel op de aarde. En dat betekent dat die strijd die zich tot nog toe afspeelt in de hemel, dan wel in de hemelse dingen, dat die strijd zich verder afspeelt inderdaad op aarde en ook in hoge mate zichtbaar wordt. Het resultaat daarvan is dat inderdaad de draak, de Satan, op aarde via de een of andere figuur, een koning zullen we maar zeggen dan, of wie dat dan al is, dat is maar de vraag, maar dat doet er niet toe, maar het betekent dat de draak op een of andere wijze via een mens zijn rijk der duisternis op aarde zichtbaar vestigt. Dat is het idee. En daaruit ontstaat dan inderdaad zo'n wereldrijk, hetgeen toch een merkwaardige gebeurtenis is, want sinds het Romeinse Rijk is er niet meer zo'n wereldrijk geweest. Sterker nog, sinds de eerste komst van Christus is dat Romeinse Rijk, zij het dan ook langzaam, uit elkaar gevallen. Daarna, sinds die dagen, zijn er nogal wat figuren geweest die geprobeerd hebben alsnog weer zo'n wereldrijk naar klassiek voorbeeld op te richten. Maar dat is nooit gelukt. Ongetwijfeld omdat de Heer zelf dat tegengehouden heeft. Want als hij zijn koninkrijk niet openbaart, waarom zou de Satan dat dan wel doen? Dat wil zeggen, alles werkt in het verborgene, enzovoorts. Maar in de toekomst, in de dagen, gaat het om de dagen waarin de dingen, ook geestelijke dingen, weer openbaar zullen worden. En dat betekent inderdaad dat dit koninkrijk van Satan openbaar zal worden op aarde. Zo ongeveer steekt het in elkaar. Want, zoals van de koning van Babel in Daniel, Nebukadnezar bedoel ik dus, gezegd wordt dat hij zijn macht, zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk en zijn kracht ontvangen had van de God des hemels, zo ontvangt deze laatste en uiteindelijke koning van Babel zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht van de draak, van Satan. En daar vind je meteen de aflopende reeks in uitgebeeld. Die eerste koning, nou de eerste koning van Babel was Nimrod, maar voor het gemak laat ik hem nu even buiten beschouwing. De eerste koning van Babel in de tijden der heidenen was Nebukadnezar. Hij ontving zijn macht, zijn koninkrijk van God zelf, van de God des hemels, staat er met grote nadruk. En vandaar ook, gij zijt dat gouden hoofd. Dat begint er met goud. Maar daarna zakt het een beetje af. Nu wordt het zilver, koper, ijzer en daarna wordt het zelfs leem. Maar dat komt ongetwijfeld omdat weliswaar de eerste koning van Babel uit deze reeks zijn koninkrijk van God ontving, maar de laatste koning van Babel uit de reeks krijgt zijn koninkrijk van de draak. En dat is bepaald geen goud. Dat is meer modder. Dat is nog het nette woord hoor, modder. Slijk. Modderig leem. Enzovoort. Oorzakelijk water. Nou goed. Maar terug dan hier naar Openbaring 13. Er staat dus: de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. In de praktijk is het onderscheid ook niet te zien in de profetie. Het wordt vermeld, maar te zien is het niet. Het onderscheid namelijk tussen Satan zelf en deze koning op aarde. Deze mens. Ik denk overigens wel degelijk dat het gaat om een mens. En als u mij vraagt, dat het gaat om een mens afstammend uit de lijn van Ismaël, Esau, Amalek. Zet ik die op de goede plek ertussen? Nou, ik weet het niet meer. Dus Ismaël, Esau, Amalek, Agag, koning van de Amalekieten. En dan Haman uit het boek Esther. Zodat de laatste koning dus inderdaad een Agagiet, een Amalekiet is, of wat het maar wezen mag. Daar heb ik nog wat argumenten voor, maar die doen hier nu niet zoveel te zaken. In de praktijk is voldoende om vast te stellen dat hij dus voortkomt uit de Arabische wereld. Een Arabier, op een of andere wijze. Nou goed, maar dus wel degelijk een mens. Maar hij ontvangt zijn kracht van de duivel zelf. Daarna staat er in vers 3: en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonden werd genezen. Een van die zeven hoofden. En de zeven hoofden van dit beest zijn een beeld, een uitdrukking althans, van de achtereenvolgende zeven wereldrijken die er zouden zijn. Beginnend overigens niet bij Nebukadnezar in Babel, want we hebben het nou niet meer specifiek over de tijden der heidenen, maar wel over de wereldrijken uit de loop van de geschiedenis. En de eerste daarvan was het Egyptische Rijk van de farao's. De tweede daaruit was het Assyrische Rijk, van, waarin de 10 stammen verdwenen overigens. Hè? Het derde was dan het Babylonische Rijk, waarin de 2 stammen verdwenen in de tijd, in ballingschap. Het vierde is het Medo-Persische Rijk, waarin Israël voor een deel in ballingschap was, het Joodse volk althans, en een ander deel teruggekeerd was, de dagen van Esther enzovoort. Het vijfde rijk is dan het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het zesde is het Romeinse Rijk, kan nog niet missen, dit is gewoon een normale reeks uit het algemene geschiedenisboekje wat wij nog moesten leren op school. En daarna volgt de zevende, en dat is deze 10 statenbond. 7 stuks dus. Met andere woorden, dit beest heeft 7 hoofden. En daarna krijg je wat, sommige mensen raken in met typologie en met dit soort attributen, want dat zijn het, volslagen van slag, om eens wat te allitereren. Raken volslagen van slag, want als je erover nadenkt, dit beest namelijk hier is zelf de 7e kop, het laatste wereldrijk namelijk. Hebben die nog? Maar tegelijkertijd is hij ook de 5e kop, want de kop die, het hoofd moet ik zeggen, want er staat er geloof ik, maar goed, ik noem het een kop, ik kan het niet aan. Dat hoofd wat tot de dood toe verwond was en wat weer genas, is de uitdrukking van het rijk van Alexander de Grote, dat zich in de toekomst zal herstellen. En voor degenen die nu nog ontevreden zijn, is het een nog moeilijker verhaal. Maar moeilijker wordt het pas wanneer wij terechtkomen in, ook in Daniel 7 trouwens, maar ook in Openbaring 17... Want daar vind je zelfs een totale reeks niet van 7, maar een totale reeks van 8. Want het idee is dat deze 10 statenbond het 7e wereldrijk is uit de reeks. Dat blijft ook bestaan tot het allerlaatste moment aan toe. Net als de 10 tenen waarop die steen viel. Niettemin wordt vervolgens gezegd dat van tussen die 10 één zal opstaan. En die zal de macht over die 10 overnemen. En als je die apart telt, en in Openbaring 17 gebeurt dat, verder nergens, maar in Openbaring 17 wel. Als je die apart telt, dan heb je er dus 8. Dan is die 10 statenbond de 7e. En dan komt er nog een 8e, dat is namelijk de koning over die 10 statenbond. Maar ze blijven gelijktijdig bestaan. Daar staat er trouwens ook uitdrukkelijk bij in Openbaring 17. Die 10 ontvangen dezelfde uren macht als het beest. En dat betekent niet dat ze gelijktijdig aan de macht komen, maar dat betekent dat ze gelijktijdig aan de macht zijn. Maar goed, het heeft niet zoveel zin om dit soort details te blijven ingaan. Je moet het je gewoon kunnen voorstellen en dat is het dan. Dus dit gaat om dit allerlaatste rijk, dat zijn macht ontleent aan Satan. En wat tot op zekere hoogte beschouwd wordt als de herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat ligt ook voor de hand, want de profetieën in zowel Daniel als de nu nog volgende in Openbaring, met name Openbaring 17, laten er geen twijfel over bestaan dat dit laatste wereldrijk een rijk is met Babel als hoofdstad. En wij zouden daarin moeten betrekken in deze gedachtegang de profetie van Daniel hoofdstuk 4. Dat is een onbekende, bij u waarschijnlijk niet, maar in het algemeen is dat een zeer onbekende profetie. Dat is ook een droom van Nebukadnezar, net als in Daniel 2. En hij droomt daar niet over een hoog beeld, maar over een hoge boom. Ik ving ook veel wind trouwens. Maar. Een hoge boom die afgehouden wordt enzovoorts. En waarvan gezegd wordt, hou die boom af en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. En daarna leren wij en leerden wij ook, op de zondagsschool zal ik maar zeggen, leerden wij dat die profetie vervuld is geworden in de persoon van Nebukadnezar, die op een gegeven moment uitriep, is dit niet het geweldige, het grote Babel wat ik gebouwd heb? Nou, dat was natuurlijk niet zo, want hij had het gekregen van de God des hemels. Stond in hoofdstuk 2, kan niet missen. En hij kon ook niet helpen dat het koninkrijk van Juda zou worden weggenomen. Ja, en als van Jeruzalem en Juda wordt weggenomen, dan valt het automatisch terug naar waar het vandaan kwam. Babel namelijk. En aangezien hij daar toevallig rondliep, Nebukadnezar, kreeg hij dat koninkrijk, zo zit dat. Dat was geen verdienste zijnerzijds. En op het moment dat hij uitriep, is dit niet de grote Babel wat ik gebouwd heb, zeg ik altijd, vertoonde hij tekenen van krankzinnigheid. Al leren we gewoon, toen werd hij krankzinnig. Dat zal dan een week geduurd hebben, vermoedelijk. Vandaar dat, 7 jaar kan wat mij betreft ook, dan is het iets langer. Maar het lijkt me erg lang hoor, voor een koning om 7 jaar van het toneel te verdwijnen zonder meteen je troon te verliezen, maar vooruit. Dat doet er nou verder niet toe, maar daarmee is de profetie eigenlijk weggeredeneerd. Zo van, ja, het is ter plekke ook vervuld en dat was het dan. Je kunt hem dus gewoon uit je Bijbel halen, daar mis je verder niks aan. En historisch is het geen interessante gebeurtenis. En heeft geen consequenties gehad. Maar ik blijf erbij dat het een profetie is met betrekking tot de eindtijd. En dus gewoon dat het een profetie is die weliswaar werd toegepast op de persoon van Nebukadnezar, maar die uiteindelijk vervuld zou worden aan Babel zelf, aan de stad Babel. En dat betekent dan dat Babel zijn koninklijke positie als hoofdstad zou verliezen en na zeven tijden weer terug ontvangen. Dat is het idee. En dat betekent vanzelfsprekend dat ooit een keer Babel weer de hoofdstad zal zijn van het wereldrijk. Dat blijkt ook wel, want in Openbaring komen wij Babel tegen. Vanaf hoofdstuk 14 in elk geval, hoofdstuk 14 vers 8, wordt de val van Babel aangekondigd. En ik zeg altijd maar zo, als Babel zou moeten vallen, dan moet het er toch eerst zijn. Het feit dat je dat ook overdrachtelijk kunt en vooral ook moet nemen, doet niks aan af dat de uitspraken net zo goed letterlijk zouden moeten worden genomen. Net zo letterlijk als de Oudtestamentische profetieën over de val van Babel, die hier in Openbaring 17, 18, 19 uitgebreid geciteerd worden. Vandaar dat wij altijd verwacht hebben de wederopbouw van Babel, minstens. En dat is inmiddels ook gebeurd. Het is een beetje achterhaald om dat te zeggen. Maar goed, Max zal nooit vergeten hoe een erkend christelijk evangelisch blad dat zich bezighoudt met de wederkomst, nou wat ermee samenhangt, de vraag gesteld werd of misschien de herbouw van Babel iets van doen had met de profetie of dat het louter toeval was. En het antwoord was, nee, het is louter toeval. Dat vind ik toch wel wat tragisch eigenlijk, hè. Terwijl het zulke eenvoudige profetie, dat de dingen zijn die je niet begrijpt, die heb ik ook. Net zo goed, maar zulke eenvoudige dingen die begrepen worden, dat is toch wel erg tragisch, vind ik persoonlijk. Maar goed, vandaar dat het bijgebleven is. Maar terug dan naar dit schriftgedeelte. Het gaat om een soort herstel van het Griekse Rijk, een rijk dus in het Midden-Oosten, bijna uitsluitend gelegen in Azië en zeker niet in Europa. En het was Alexander de Grote die dacht, ik maak Babel, natuurlijk, want het was een man met gevoel voor cultuur en traditie. Hij zegt, ik maak Babel tot hoofdstad van mijn rijk, want zo hoort het natuurlijk ook. Een wereldrijk vanuit de heidenen moet nou eenmaal Babel als hoofdstad hebben. Babel van Nimrod, Babel van Nebukadnezar, Babel van Kores enzovoorts. En dus het Babel van Alexander de Grote, toen de man Alexander dus bezig was met de herbouw van Babel. Toen kwam hij een heel eind, zodat iedereen weet en kan weten dat hij dat deed, maar toen stierf hij en daarmee kwam er een einde aan de herbouw van Babel. Met andere woorden, er is uiteindelijk niks van terechtgekomen. En dat is natuurlijk logisch ook, want de zeven tijden die daarvoor stonden, die waren nog niet om. Pas na zeven tijden zou Babel hersteld worden en er was pas een fractie van om in de dagen van Alexander de Grote. Zo zit dat gewoon. En daarom ligt het ook voor de hand te concluderen dat als ooit de herbouw van Babel zou plaatsvinden met succes, dan zou dat beschouwd moeten worden als een voortzetting van het werk van Alexander de Grote. En dat hoef je aan Saddam Hussein niet uit te leggen. Want om die reden, om door te kunnen gaan voor de opvolger van Nimrod, dan wel Nebukadnezar en in het bijzonder Alexander de Grote, om die reden bouwde hij opnieuw Babel. Ik gun het hem niet dat hij dat nog beleven zal, maar dat is wat anders natuurlijk. Daar weet ik dus ook niks van. Maar dat het uiteindelijk gaat om een koning van Babel en dus uiteindelijk weer een Babylonisch wereldrijk, dat kan ik niet missen. Bovendien, als Babel dat gouden hoofd is, en zo ongeveer staat het er in Daniël 2, als Babel dat gouden hoofd is, dan zou Babel verwoest moeten worden ter gelegenheid van het vallen van de steen op de voeten van dit beeld. En dus op die 10 statenbond, op de 10 tenen enzovoort. Dus dat moet nog gebeuren. Nou goed. Dan staat er, ik zeg het maar even tussendoor, dat het in vers 3 inderdaad gaat om de vijfde kop, kop nummer 5, hoofd nummer 5, die genezen wordt. Dat blijkt ook uit de uitspraken in Openbaring 17 tot 2 maal toe over was en is niet en zal zijn. 5 zijn gevallen, 1 is en de ander is nog niet gekomen. enzovoorts. 5 zijn gevallen, 1 is en de ander is nog niet gekomen. Lijkt me een duidelijke zaak. 5 zijn gevallen. En als dus een rijk dat gevallen is, hersteld zou moeten worden, dan zou het 1 van de eerste 5 zijn. En het Romeinse Rijk is nummer 6 uit de reeks. Dus dat is hem niet. Hebben jullie? Het kan dus gewoon niet missen. Ik weet wel hoe het weggeredeneerd wordt. Maar het probleem is dat dan verschillende teksten op verschillende manieren moeten worden weggeredeneerd. En dat gaat niet aan. Je kunt het maar op één manier doen. Maar dat lukt zo niet. Maar het Griekse Rijk dus. Ik ga er nou niet verder op in, want het valt een beetje buiten ons onderwerp. Maar het gaat dus om een rijk in het Midden-Oosten, waarvan Babel uiteindelijk de hoofdstad zal zijn. Begrijp u me goed? Dat rijk wordt langzamerhand gevestigd. Nou ja, vrij snel. Maar dat betekent niet dat ineens iemand de kroon op zijn hoofd zet en in Babel gaat zitten en zegt, nou ben ik het hoofd van de wereldregering, enzovoorts. En dit is de zetel ervan, hier in Babel. Zo werkt het uiteraard niet. Wij hebben het gewoon over profetieën, waarin via attributen bepaalde kenmerken gegeven worden. En het idee is dat deze laatste koning inderdaad de koning is van het laatste wereldrijk. En dat dat wereldrijk zijn zetel zal hebben in Babel. In welke volgorde dat gebeurt, is dan nog maar zeer de vraag. En de volgorde wordt dan ook prompt gegeven. Maar zodra wij over volgorde spreken, komen wij uiteraard terecht in de oude profetieën van Daniel. En in bijzonder in de uitspraken over de 70ste week van Daniel. Zo gaat het altijd namelijk. Maar er staat dan eerst nog in vers 3. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Deze uitspraak, de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, is een leuke, want hij valt niet op. Maar op een of andere wijze is het een verwijzing naar uitspraken uit Daniel. Want die uitspraak, de gehele aarde, die wordt namelijk in verband gebracht met het rijk van Alexander de Grote. Dus zou je niet denken dat dat als argument gebruikt kan worden, maar het is wel zo. Ik moet eens even kijken. In Daniel 2 namelijk, in de droom van Nebukadnezar dus, wordt gezegd, in vers 39, na u, na dat gouden hoofd, na Babel, na Nebukadnezar, na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe, want de borst en armen zijn lager dan het hoofd en zilver is lager dan koper. Daarna een ander, het derde koninkrijk, van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En hoewel wij al deze rijken geneigd zijn wereldrijken te noemen, wordt slechts van het rijk van Alexander de Grote gezegd, het welk heersen zal over de gehele aarde. Begrijp u? En die uitdrukking komt dus terug in Openbaring 13. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Zodat bij nader inzien alleen al de uitdrukking en de gehele aarde een bewijs, en dan bewijs niet, maar een argument wel is voor het feit dat het gaat om het Griekse Rijk van Alexander de Grote in zijn herstel. Het is niet de enige schriftplaats trouwens, maar ik weet niet of ik hem zo snel bij de hand heb. Ik dacht dat dezelfde uitdrukking in Daniel 8 ook genoemd werd. Hè? De geitenbok maakte zich uitermate groot. Ja, dat gaat ook over de gehele aarde. Maar ik dacht dat die uitdrukking erbij stond ergens. Ja, ja, vers 5. Daniel 8, vers 5. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem. Er was eerst een ram in dit visioen. Een uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. Dat staat in vers 20. En daarna komt er een geitenbok. In vers 5. Uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Want dat staat in vers 21. Valt weinig aan uit te leggen, want de uitlegging staat er gewoon bij. Hebt u dat? Nou, van die geitenbok staat in vers 5. Er kwam een geitenbok van het westen over de ganse aardbodem. Nou, dat bedoel ik nou maar. De ganse aarde. Het zijn uitdrukkingen die specifiek op Alexander de Grote en zijn rijk van toepassing gebracht worden. Eenvoudig ook omdat hij het grootste wereldrijk had wat er ooit geweest is. En tot op zekere hoogte bestaat het nog trouwens. Want zelfs onze zogeheten westerse cultuur, vreemd genoeg, want de man is nooit naar het westen gegaan. Hij kwam van het westen en ging naar het oosten. Hij ging van huis en er was een paar honderd meter bij wijze van spreken en het wordt de Bosporus over. En toen was je in Azië, weet wel de brug over, hè? Tot aan de brug en dan, nou laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij is nooit naar het westen geweest, maar niettemin onze zogeheten westerse cultuur, voor zover het niet een christelijke cultuur is dan, is een Griekse cultuur. Nou ja, Grieks-Romeins. De Romeinen hebben het jaar later gestolen. Enzovoort. Dat deden ze met alles trouwens. Daar gaat het nou niet om. Maar die hebben de Griekse cultuur overgenomen enzovoort. Maar het is die Griekse cultuur die, zij het dan ook door de Romeinen, gebracht is hier naar Europa. Maar het blijft gewoon Grieks. En vandaar dat als je iets meer wil leren dan de lagere school, dan moet je al gauw Grieks leren. Toch? Nou goed, laat maar zitten. En terug naar Openbaring 13. De gehele aarde, en dan moet je meteen hebben, bingo, het Griekse Rijk, de gehele aardbodem. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Dat betekent dat er iets onbegrijpelijks aan is. Dat verwonderen, wonder, dat woord betekent altijd, er is iets onbegrijpelijks aan. Er gaat iets onze menselijke pet en daarmee verstand te boven. Boven onze pet heet zoiets in het Nederlands. Want niemand zou verwacht hebben dat inderdaad dat Rijk van Alexander de Grote nog eens een keer. Of dat daar in het Midden-Oosten, daar in die woestijn, midden in die zandbak, dat daar nog eens een keer een wereldrijk zijn oorsprong zou hebben. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de kracht van, en daarmee de troon en de grote macht, vers 2, van dit koninkrijk ook niet een menselijke oorsprong heeft. Dat gebeurt in de kracht van de duivel. En daar is de mens, in het bijzonder in Toronto, diep van onder de indruk. Nee, dat is een ander onderwerp, maar dat heb ik dan meteen ook even besproken. Begrijp ik wel? Dat gaat wel zo makkelijk. Tenslotte, we hebben niet zoveel tijd meer, dus ik moet het soms wat haastiger doen. Nog, dan vers 4. Zij verwonderden zich achter het beest. Dat heeft iets met wonderen te maken ook dus, hè. En zij aanbaden, dus prompt, de draak die het beest macht gegeven had. Hier wordt onderscheid gemaakt, dus wel degelijk tussen de draak en het beest. Hoewel dat onderscheid in hoofdstuk 12 eigenlijk helemaal niet gemaakt wordt. Dat heb je dan nog, hè? Nou ja, nauwelijks. De draak, 7 over de 10 hoornen, wordt uit de hemel geworpen. Alsof het koninkrijk in de hemel al bestond. En zo ligt het natuurlijk weer niet. Maar als Satan op aarde wordt geworpen, dan komt via een mens dit koninkrijk tot stand. En hier worden ze even als twee gezien. De mensen aanbaden de draak. En niet, dat betekent dus, zij aanbaden de Satan. Of ze zich dat bewust waren, waarschijnlijk niet. Want ze hebben de liefde voor de waarheid niet gehad, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Dus ze weten het niet, maar dat ze het niet weten is wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid. En het is dus wel degelijk verwijtbaar, heet zoiets tegenwoordig. Maar ze doen het. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En daarna staat hoe dat eruit ziet, namelijk zij aanbaden het beest. Maar daar waar zij het beest, deze koning zal ik maar zeggen, en zijn rijk, zijn macht, aanbidden, daar aanbidden zij in werkelijkheid de draak, de Satan. Dat is het idee. Ik denk dat het er toch ongeveer zo uitziet dat ze knielen voor die koning. En daar blijft het dan ongeveer bij. En dat de Bijbel zegt, maar daarmee onderwerpen zij zich aan Satan zelf. Want zo zit dat gewoon. En in hoeverre deze man bezeten is of het instrument is van Satan, weet ik niet. Maar in hoge mate in elk geval. Nee, ik bedoel, hoe? In de zin van hoe dat technisch in zijn werk gaat. Als je dat zo mag zeggen. Ja, dat weet ik ook niet. En het interesseert me eigenlijk ook niet eens. Ik denk ook niet dat de Bijbel het verder uitlegt. Maar waar het maar om gaat is dat dit koninkrijk tot stand komt door de macht van Satan zelf. Via deze figuur. En daarmee wordt van de mensen gezegd, zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden dus, zij aanbaden het beest. Zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Ze hebben nog heel hoge dunk van de macht, de kracht en daarmee van de troon van dit beest, van deze laatste koning. En dat komt natuurlijk omdat die kracht van Satan zelf afkomstig is. En bovendien omdat er inderdaad wonderen gebeuren. Dat wil zeggen, er gebeuren dingen die het menselijk verstand boven gaan. En dat geeft, dat is voor de mensheid in het algemeen, in elk geval in onze dagen, de aanleiding om te denken dat God zelf zich met deze dingen bezighoudt. Dat begrijp je toch, hè? Als er wonderen gebeuren, dan moet het van God zijn. Hoewel ik iemand ken die zegt het andersom. Die zegt, als ik het niet begrijp, dan is het van de duivel. Dus wonderen gebeuren volgens hem dan alleen door de duivel. Daar komt het op neer, want als hij het begrijpt zijn van wonderen, en dan is het van God. Hè? Nou, ik zal maar geen namen noemen deze keer. Ook een dwaze gedachte. Maar in het algemeen heeft men nog tot op zekere hoogte gelijk ook. De conclusie is niet helemaal correct. Maar als men zegt, als zulke grote wonderen gebeuren, dan komt dat inderdaad van de God deze eeuw. Ja. Maar dat is wel de duivel. Daar gaat het maar om. Hè? De Heer der wereld. De naam in Sanskriet is Monschoten, maar daar gaat het nou niet over. Maar de Heer der wereld. De God deze eeuw. De hoogste baas van de hiërarchie. Laat me zitten. We hebben het daar nog wel eens over. Goed. Dus we zeggen, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Tegen dit soort dingen kan men niet op. Tegen bovennatuurlijke krachten, zal ik maar zeggen, kan de mens nou eenmaal niet op. En dus, als men er niet tegenop kan, dan onderwerpt men zich. Zo gaat dat. Nou goed. En dan staat er, vers 5. En aan hetzelfde, aan deze figuur, werd een mond gegeven. Ik ben van mening dat wat in vers 4 beschreven wordt, de uiteindelijke situatie zal zijn met deze koning op het toppunt van zijn macht. Maar ik ben ook van mening dat vanaf vers 5 beschreven wordt in welke volgorde de dingen zich zullen afspelen. En hoe het dan zover gekomen is of komt. Kijk, als ik nou een van de vertalers was of bewerkers of drukkers van de Bijbel, dan zou ik bij wijze van spreken tussen vers 4 en 5 weer een nieuw kopje zetten. En dan had ik nou niet zoveel problemen u dat uit te leggen. Maar ik denk dat vanaf vers 5 inderdaad het verhaal min of meer vanaf het begin en in volgorde verteld wordt. Terwijl in vers 4 al het hoogtepunt verteld werd. Dat is niks bijzonders, want zo gaat het in de profetie. Dan is namelijk de gedachte deze. Aan het beest, hetzelfde, vers 5, werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Hetzelfde werd macht gegeven. Nou, de macht kwam van de duivel. Maar goed. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Zoals kun je gewoon weglaten. Om te doen. Hij zal het doen, hij zal voorspoedig zijn, het zal wel gelukken. Dat zijn de termen uit, ik meen, Daniel hoofdstuk 11. Hij zal doen. Dat wil zeggen, hij zal zijn gang gaan. Hoe het maar heten mag. En wat het maar is wat hij doet. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. 42 maanden. En dat is dus een van de beide helften van de 70ste week van Daniel. Wij weten nog niet welke helft. Toch? En voor degene die moeite doen, ja, het kan ook zijn de tweede helft van de eerste helft van de 70ste week en de eerste helft van de tweede helft van de 70ste week. Hallo, bent u daar nog? Je kan het dus altijd wegredeneren en het kan ook wezen de 42 maanden willekeurig in welk jaar dan ook maar. Ik bedoel, dat kan ook, maar normaal gesproken 42 maanden is gewoon één van de beide helften van de 70ste week van Daniel. He? Nou, maar dan gaan we verder. Hij kreeg 42 maanden de tijd om zijn gang te gaan. Dan vers 6. Het beest namelijk. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Onder tabernakel en die in de hemel wonen versta ik hetzelfde. Want het tabernakel is zijn huis. En zijn huis is in de hemel. Of weet gij niet? 1 Korinthe 3. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest enzovoort. Ik geloof dat het hier gaat om lastering van de naam van de Heer Jezus. En daarmee van de gemeente. Want dat is die steen uit Daniël 2 die zijn koninkrijk zou vestigen. Onder andere. Ik heb niet alles mee gezegd, uiteraard. Daarvoor doe ik dit snel. Maar hij spreekt hier tegen God. Dat wil zeggen, vers 5 zegt ook niet godslasteringen. Vers 5 zegt lasteringen. Hetzelfde werd mond gegeven om grote dingen, namelijk lasteringen, te spreken. En pas in vers 6 uitdrukkelijk lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En vervolgens meteen, en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En als u het mij vraagt, de 42 maanden uit vers 5 zijn dan de eerste helft van de 70ste week van Daniël, waarin deze koning aan de macht komt. Of macht krijgt, begint te krijgen, het is mooi gezegd. Hij kan zijn gang gaan. Dus dan is hij vast met zijn carrière bezig. Vers 6 spreekt over het midden van de 70ste week. Waarin hij rechtstreeks spreekt tegen God. En daarmee zich gelijkstelt op zijn minst aan God. Dat komt dan overeen met de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats. Het komt ook overeen met, maar dat staat pas in de tweede helft van Openbaring 13. De oprichting dus van dat beeld, waarvoor men zou knielen. Kortom, het is het midden van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat moment staat er, vers 7, hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. En dat komt overeen met wat we gelezen hebben in Daniël 8, onder andere, Daniël 7 ook een beetje, namelijk dat hij het Heer des Hemels, dan wel het heilige volk, Israël, Joodse volk, Joodse staat, overgeeft in de afval. Dat is alweer wat weken geleden dat we dat besproken hebben, maar niettemin, het Heer werd in de afval overgegeven, werd dus overgegeven aan afgoderij, aan knielen namelijk voor en aanbidden van dit beeld en daarmee deze koning. En er staat ook, hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is precies wat we ook lezen in Daniël 7 en 8 overigens. En wel over dezezelfde koning. Staat er verdrukkelijk bij daar, in zowel 7 als 8, dat het gaat om een koning. Nou goed. En dan staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk, zodat hij blijkbaar eerst macht krijgt over die heiligen uit vers 7, en daarna pas over alle geslacht en taal en volk, zodat we hier heel eenvoudig de reeds bekende chronologie herkennen. Begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid, ik sta niet te beweren dat je uit deze woorden kunt opmaken meteen zo zonder meer wat de volgorde van de gebeurtenissen zal zijn, want ik ben van mening dat dat niet kan. Maar ik ben van mening dat op grond van al wat wij inmiddels besproken hebben, wij hier in deze woorden zo zonder meer de volgorde herkennen. En blijkbaar staat het hier ook, althans vanaf vers 5, in volgorde. Vers 4, 1 tot en met 4 is gewoon de introductie van dit beest. En vanaf vers 5 wordt gezegd in welke volgorde de dingen zich zullen afspelen. Namelijk, hem werd een mond gegeven om grote dingen, lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen. 42 maanden lang kan hij zijn gang gaan. Heb je die? En daarna, vers 6. De vermelding van gebeurtenissen die we herkennen als in het midden van de 70ste week van Daniel. Het opende zijn mond tot lastering tegen God. Hij liet namelijk een beeld oprichten, gruwel en verwoesting staande in de heilige plaats. En dat is dus rechtstreeks tegen God zelf gericht. En daarna hem werd gegeven om de heilige krijg aan te doen, te bestrijden. Daar klopt, hij neemt van hen weg het gedurig offer uit Daniel 8. Hij geeft hen over in de afval en hij overwint inderdaad die heilige. Ik geloof dat dat ook letterlijk stond trouwens in Daniel 7. Even kijken. Nou, in ieder geval vers 21. En daarna vers 25 van Daniel 7. Vers 21. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heilige en dat hij die overmocht. Overwon. Begrijp je me goed, dat kan nooit gaan over de strijd van deze koning tegen een gelovig overblijfsel, want het overblijfsel zal hij niet overwinnen. Integendeel, het overblijfsel zal hem overwinnen. Begrijp je wel? Zodat het nooit anders kan zijn dan dat het gaat om de Joodse staat. Het wordt herhaald in vers 25. Waarvan dezezelfde hoorn of koning staat. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Nou, dat lazen we zojuist hier in Openbaring 13. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden in de wetten veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, tijd en een gedeelte des tijds. Daarna zal het gericht zitten. En dat is dus duidelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Zie dat? Zet naast deze woorden uit Openbaring 13, vers 5, 6 en 7, dan heb je geen enkel probleem. Dat is duidelijk genoeg. De uitspraak trouwens uit Daniel 7. En het zal menen de tijden en de wetten veranderen, dat vind ik ook een aardige tegenwoordig. Ik heb nog nooit zoveel gezegd, maar inmiddels zegt het me heel veel. Als de tijden veranderen, krijg je nieuwe tijden. En je hoeft het maar in het Engels te zeggen en je weet precies waar het over gaat. Want dat is wat erachter steekt natuurlijk. Hè? En wet, ja dat is het. Andere wet is namelijk het kenmerk van de nieuwe tijden. Andere wetten, andere regels, andere normen, andere beginselen. Met dank aan Alice Bailey. Maar dat laat me... Terug naar Openbaring 13 dan. Vers 7 spreekt dan over de tweede helft van de 70ste week. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Hij overmocht, hoe het maar staat. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Het eigenaardige is dat Daniel 7, en daar krijg je dus de probleem eventueel, Daniel 7 zegt, daarna zal het gericht zitten. Heb je nog voor u, Daniel 7? Dan krijg je diezelfde tweede helft van de 70ste week van Daniel. Zij zullen er zelfs hand worden overgegeven, tijd, tijd en halve tijd, of hoe het daar maar staat, enzovoort. En dan staat er, en daarna zal het gericht zitten. En zal het koninkrijk van hem weggenomen worden, staat daar. Maar hier staat, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk en natie. Het punt is dat dat tegenstrijdig lijkt, maar dat is het helemaal niet. Want in Daniel gaat het specifiek over de Joodse staat en over Jeruzalem. Wordt geredeneerd altijd vanuit Jeruzalem en niks anders. Meestal wijst het dan naar Daniel 9 vers 24... Maar ja, je moet heel Daniel lezen, dan weet je dat gewoon. Het gaat alleen over Juda, het Joodse volk, de Joodse stad. 70 weken ook zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Enzovoorts. Dus aan het eind van de 70ste week zal het gericht zitten, zal recht gedaan worden, ja, in, dan wel over Jeruzalem. En vanaf dat moment... Op dat moment wordt Jeruzalem verwoest vanwege de ontheiliging van de stad en de heilige plaats en wat er maar wezen mag. Maar vanaf dat moment, vanaf die tijd, dus daarna, zal Jeruzalem hersteld, herbouwd worden, heringewijd en zal daar het koninkrijk van Christus gevestigd worden. Dat is daarna zal het gericht zitten. Men neem die weg dat op een andere plaats, en in het bijzonder in Babel, dezezelfde figuur, dezezelfde koning, nog een flink stuk carrière voor zich heeft. Want vanaf de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel, zal hij macht krijgen over alle geslacht en taal en volk. Van die christenen is hij af. Van de christelijke westerse wereld is hij af. Van orthodoxe, dan wel gelovige Joden is hij ook af. Hij is zelfs af van de Joodse staat en van een Israëlisch-Israëlitisch Jeruzalem, zodat dan de belangrijkste wereldproblemen vanzelf zijn opgelost. Hebben jullie nog? Al die lastige, conservatieve, godsdienstige, fundamentalistische mensen zijn weg. Die christenen die een vaste normen hebben, zal ik maar zeggen. Die joden die hun eisen stellen op grond van de Bijbel, of wat het maar wezen mag, maar op grond van hun traditie dan wellicht. Enzovoorts. En dus tot dat land daar claimen, dat is allemaal heel lastig. Maar die zijn allemaal weg dan. En de weg is vrij om een wereldrijk te richten, op grond van nieuwe beginselen. Want de Bijbelse beginselen zijn in elk geval verdwenen. Via de christenen. De gelovige christenen wel te verstaan. De echte bedoel ik. De ware christenen. Ja, precies. Ja. De ware christenen. Hè? En de joden, wat dat betreft, de orthodoxen, die weet je wel, die op starre wijze met de Bijbel omgaan, die zijn ook weg. Dus Bijbelse beginselen zijn weg. Alle andere beginselen die de wereld kent, zijn zo vast niet. Die zijn, worden ook niet geacht meteen woord van God te zijn, dus dat is makkelijk genoeg. En de weg is inderdaad vrij tot de oprichting van dit wereldrijk. Dat is wat er gebeuren gaat dus. Hè? En dan vers 8 van Daniel 13, van Openbaring 13. Ik hoop dat duidelijk is dat vers 8 van Openbaring 13 precies op dezelfde plek uitkomt als vers 4. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat na vers 4 inderdaad verteld wordt hoe het allemaal zo gekomen is. Heb je dat? Vers 1 tot en met 4 geven een tamelijk statische beschrijving van wat dat voor een rijk is in het algemeen. Met een hoogtepunt in vers 4. En vanaf vers 5 tot en met vers 8 wordt beschreven hoe dat dan tot stand komt. In het kort. En bij vers 8 ben je dus weer net zo ver als bij vers 4. Dat blijkt ook, want er staat precies hetzelfde in. Want vers 8 zegt, allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. En dat is precies wat in vers 3 en 4 al stond. Dus allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, maar dat is de situatie niet in de 70ste week van Daniel, maar daarna. Want in de 70ste week van Daniel gaat het alleen om de Joodse staat. Zodat je met me ziet dat dit laatste wereldrijk inderdaad zijn oorsprong vindt in het Midden-Oosten. En voortkomt uit de Arabische wereld. Nou. Allen die op de aarde wonen zullen dit beest aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens. Wat geen zeggen wil dat niet allen die op de aarde wonen dit beest aanbidden. Maar degene die niet geschreven zijn in het boek des levens. Uiteindelijk. Het is een wat lastige zin, maar in de praktijk betekent het gewoon, er zijn twee mogelijkheden. Of men gelooft in de Heer Jezus Christus en de naam is geschreven in het boek des levens. Of men buigt voor dit beest en onderwerpt zich aan dit laatste wereldrijk. Of men rekent zich tot het koninkrijk van Christus, het Messiaanse rijk, wat op aarde baan breekt, om zo te zeggen, vanaf het einde van de 70ste week. Of men rekent zich tot het koninkrijk van het beest wat zich baanbreekt op aarde vanaf hetzelfde tijdstip eigenlijk. Nou ja, iets eerder wellicht, maar het gaat om dezelfde tijd waarin dit gebeurt. Nou. Waarna de volgende verzen zoveel zeggen, vers 9 en 10, zeggen ongeveer zoveel als dat de dingen onafwendbaar zijn. Het is eigenlijk een stijlfiguur mag ik niet zeggen, maar het is wel een bestaand Bijbels idioom zoals we dat hier vinden. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat in de gevangenis. Dat wil zeggen, daar is verder niks aan te doen. Zoals het gepland is, zo zal het ook inderdaad gerealiseerd worden. En waar het om gaat in die dagen, is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Dat is de laatste zin van vers 10. Hier is, maar dat betekent zoveel als, let daarop, voilà, hoe zeggen ze iets, hè? Of on, het gaat om, want in deze tijd gaat het maar om één ding, de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Dat is op zich niet zoveel bijzonders, want in onze levens gaat het net zo goed om lijdzaamheid en dus geloof, of andersom, geloof en dus lijdzaamheid der heiligen. Maar de gedachte is dat alleen degenen die geloven en lijdzaam zijn, bereid zijn tot lijden, inderdaad zullen overwinnen en deel zullen hebben aan de 1000 jaren. Maar zou moeten volharden tot het einde om zalig te worden. De term wordt in de Bijbel gebruikt, inderdaad, in bijzonder in verband met deze periode. Waarna vanaf vers 11 uiteengezet wordt hoe dat nou eigenlijk tot stand komt, dat koninkrijk. Want het is toch wel een beetje een wonder. Daar stond het trouwens al, hè, dat het een wonder was. En daarom wordt het nader uitgelegd vanaf vers 11. Maar dat bewaren we voor na de pauze. En zo komen wij terecht bij vers 11. Waar vanaf vers 11 eigenlijk een verklaring wordt gegeven over hoe dat kan. Dat dit koninkrijk zo in zo'n korte tijd ontstaat. Er staat namelijk, zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had 2 hoornen des lams gelijk. En het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen, dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan alle kleinen en groten, en rijken en armen en vrijen en dienstknechten een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal van de mens. En zijn getal is 666. Ja, sorry, er schiet mij van alles door het hoofd. De eerste vraag die ik nu stel voor deze gelegenheid dan, is optellen ook rekenen? Oh, hij is serieus, wat bedoelt? Is optellen ook rekenen? Dat is waar, er staat optellen bij. Meneer Van Dalen, inderdaad, ja. Dus optellen hoort er wel in. Dat komt omdat ik net een commentaar gelezen heb op dit schriftgedeelte, waarin, recent geschreven overigens, waarin staat dat het zo simpel niet is. Want de gedachte is natuurlijk toch gewoon dat de getallen, de gematria van de naam van dit beest, inderdaad de getalswaarde moet opleveren van 666. De som der cijfers, voorgesteld door de letters van zijn naam, moet 666 zijn. Maar het commentaar was, ja, dat is alleen een kwestie van optellen, maar er staat, je moet rekenen. En optellen is geen rekenen. Dan denk ik, nou, als je dat denkt, dan ben je toch niet capabel om welk bijbelcommentaar te schrijven dan ook. Dat is het eerste wat ik dan altijd denk. Als je daar niet uitkomt. Hè? Met andere woorden, het wordt moeilijker gemaakt dan het is. En daarmee wordt de echte betekenis van vers weggehaald. Want de echte betekenis van vers is gewoon deze. Dus makkelijk genoeg. Heel simpel. Het is niet moeilijk wat hier staat, hoor. Simpel is gewoon dat als je een figuur tegenkomt ergens die zo ongeveer beantwoordt aan wat hier zo ongeveer verteld wordt. Hier in Openbaring 11. Nou ja, zo ongeveer tot in detail. Dat weet ik niet, maar als je daaraan beantwoordt, dan is het een antichrist. En als zijn naam dan ook nog een getalswaarde oplevert van 666, staat niet voor niks hier aan het eind, dan is het hem, de antichrist namelijk. Moeilijker is het niet. Iemand die dus spreekt als de draak. Iemand die grote tekenen doet. Iemand die de mensheid leidt in onderwerping aan deze koning. Iemand die dus de mensheid leert om zich te voegen bij dat ene wereldrijk. Want dat is waar het op neerkomt. Wel, dat is minstens een antichrist, maar ik heb nog nooit gehoord van een valse Christus die dit nastreefde. Hoewel er ongetwijfeld vele valse Christussen geweest zijn, maar ze hebben nog nooit zo goed beantwoord aan wat hier staat. Ik ken er overigens inmiddels wel een. Maar het punt is dan dat wij vervolgens zouden doen wat hier staat. Namelijk, die rekenen het getal van het beest, want het is getal is mens en zijn getal is 666 punt. Daar breekt het bij af. Dit hele verhaal. En de gedachte is dus gewoon, als de naam inderdaad deze getalswaarde oplevert, dan is het hem. Want verder is er niks gruwelijks aan het getal 666. Wel van alles eigenaars en mystieks, maar het zit aan alle getallen. En als je daar niet aan gewend bent, dan ben je zeer onder de indruk als iemand je eens wat vertelt over het getal 666. Maar betekent allemaal niks. Alle getallen hebben hun eigen betekenis en toepassing. 6 ook, 666 ook. Maar het staat er zelfs bij de betekenis. Het is het getal van de mens. De mens, geschapen op de zesde dag. Enzovoort. Dat is niks moeilijks dan. Gewoon een getal van de mens en verder niet. En dus van de hoogste mens. De mens bij uitstek. En dan 666. Maar ik ga daar niet verder op in. Want we hebben het nou niet over getallen symboliek. Het gaat er maar gewoon om dat wij inderdaad aan de hand van dat getal deze figuur zouden herkennen. Maar moeilijker is het niet. En dat is, hebben we onlangs gedaan. Dus ik heb dus laten navragen hoe je Maitreya schrijft in het Hebreeuws. Bij iemand die er totaal geen idee van heeft waar het over gaat. En die gaf zo zonder meer de spelling. Die leverde inderdaad op 666. En dus voor mij bewijs genoeg. Tot en met de laatste vers klopt het. En dat is het dan, hè. Ja, over die figuur hebben we het nog wel een keer. Maar we moeten natuurlijk niet die man bespreken. We moeten bespreken wat de Bijbel leert, hè. En wat er dan van staat, is eenvoudig genoeg. Er komt nog zo'n beest. Dat wil zeggen, er komt nog zo'n figuur. Ongetwijfeld een machthebber. Maar ik wijs erop dat dit geen koning is. Zelfs niet een politiek leider. Hoewel het er iets mee te maken heeft natuurlijk. Maar het is geen koning, het is geen politiek leider. Wat hij doet, wat er van hem staat is namelijk, hij had twee hoornen des lands gelijk en sprak als de draak. Heel laconiek gezegd, hij leek op de Christus, maar hij sprak als de duivel. Want het lam is uiteraard Christus. Het lam is trouwens het lam uit vers 8. Hebben jullie nog? Het boek des levens des lams. Het lam is dus Christus. En als hier iemand verschijnt die op een of andere wijze lijkt op het lam, dan lijkt hij op de Christus, is de gedachte. Maar hij spreekt als de draak, en de draak is de duivel. Maar de Christus zou spreken als God. De Christus is het woord Gods. Hij zou het woord Gods spreken. En als deze het woord van de duivel spreekt, dan is hij dus niet de Christus. Al ziet hij er zo uit, al lijkt hij op. En dus is hij de antichrist. Moeilijker is het ook niet. Kijk, ik moet er natuurlijk op wijzen dat het begrip antichrist weliswaar in evangelisch jargon veel gebruikt wordt. In verband met de profetieën uiteraard. Maar ik moet u zeggen dat in de profetische delen van de Bijbel de term helemaal niet gebruikt wordt. Het komt nergens voor. De term antichrist komt alleen voor in 1 Johannes. De eerste Johannesbrief. En daar wordt gezegd, gij weet dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. Hoe weten wij dat de antichrist komt? Wie is dat? Want dan gaan we zoeken waar we dat dan in de Bijbel vinden. En dan vinden we hem niet. Want we doen het met de concordantie, dan wel met de computer. En het woord antichrist komen we nergens anders tegen dan alleen in 1 Johannes. En 2 Johannes één keer. Dat betekent dan dat de figuur antichrist elders in de Bijbel, onder een andere beschrijving en zonder gebruik te maken van deze naam, voorkomt. En blijkbaar is het deze figuur hier. De tweede beest uit Openbaring, trouwens ook geschreven door Johannes, dezelfde Johannes. En hij noemt hem in de Johannesbrief antichrist en drukt daarmee uit dat hij de positie van Christus inneemt, probeert in te nemen. De Christus dus in plaats van de Christus. Er komt een toevoeging bij trouwens die in het algemeen helemaal niet begrepen wordt, vandaar dat ik nog altijd verbaasd ben over het gebruik van de term antichrist in de christelijke wereld, zal ik dan maar zeggen. Want het enige wat van de figuur onder die naam gezegd wordt, is dat hij de vader en de zoon loochent. Meer eigenlijk niet. En ik ben van mening dat bijna niemand dat begrijpt, wat dat betekent. Maar wat het betekent, het betekent dat hij loochent dat de Heer Jezus de zoon en dus erfgenaam van God is. Hij loochent de zoon en daarmee de vader. Hij ontkent de positie van Jezus van Nazareth, de mens, als de zoon en erfgenaam van God. Als degene aan wie alle dingen zijn onderworpen en dus als degene die macht heeft over hemel en aarde. En aangezien hij zelf die macht claimt, stelt hij zich in de plaats van Christus, want de term antichrist betekent niet tegenstander van Christus. Hij is het wel, maar dat is niet wat de naam betekent. De naam betekent Christus in plaats van de Christus. Anti betekent hem helemaal in plaats van. En antichrist is niet zozeer degene die Christus bestrijdt, hij is degene die zichzelf voor de Christus uitgeeft. En die dus daarmee de positie van de Heer Jezus als de Zoon Gods ontkent. Door op diezelfde plaats te gaan staan. En waar de Christus dus, of waar de antichrist dus in 1 Johannes een valse profeet is en op geen enkele wijze beschreven wordt als koning, of als politiek leider, of hoe je dat dan maar noemen moet, waar de antichrist volgens 1 Johannes dus gewoon een valse profeet is met een valse leer, ten einde Christus weg te redeneren, herkennen wij hem dus inderdaad langs verschillende kanten hier in Openbaring 13 vanaf vers 11. Het begrip lam werd al geïntroduceerd in vers 8 en dat is Christus. Van deze figuur staat dat hij leek op het lam, dus hij leek op de Christus, maar zijn woorden waren woorden van de Satan. Hij sprak als de draak. Nou, dat kan al niet missen, dat is antichrist. De aardigheid is dat je eigenlijk uit 1 Johannes 1 en 2 en verder moet concluderen dat Openbaring dan waarschijnlijk eerder geschreven is dan de Johannesbrieven. Heb je dat nog? Zodat in de brieven van Johannes verwezen wordt naar Openbaring. En wij worden kennelijk geacht uit Openbaring 13 al op te maken dat het gaat om een figuur in de plaats van Christus. Vandaar dat hij later hem gewoon noemt de antichrist. Gij weet dat de antichrist komt. Hebben we de volgende? Goed. Doet verder niet zoveel te zaken. Maar even, ik blijf met het schriftgedeelte dan. Openbaring 13. Hij had twee hoornen des lams, gelijk hij leek op het lam, maar hij sprak als de draak. En dat andere beest, dat eerste beest, had zijn kracht en zijn troon en grote macht van de draak, vers 2. En vervolgens, de andere beest sprak ook. Er staat wel niet, hij sprak als de draak, maar wel hij sprak. Hem werd een mond gegeven en hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren enzovoort. Hebben we dat? Zo de overeenkomst tussen deze twee beesten erg groot is. Maar dit tweede beest heeft niet 7 koppen en 10 hoornen en de koninklijke hoede of hoe het allemaal maar heten mag. En ook geen troon. Die eerste had macht. uiterlijke macht en een koninkrijk. En dat kwam van de draak. En de tweede spreekt alleen als de draak, maar hem wordt geen aardse macht, geen politieke macht toegeschreven. Integendeel. Niettemin staat er in vers 12, dit tweede beest oefent al de macht van het eerste beest, zodat ze weer direct met elkaar verbonden worden, en dat in aanwezigheid van hetzelfde. Met andere woorden, het gaat om twee figuren die gelijktijdig optreden in een samenwerkingsverband. Maar de eerste is de echte koning en de tweede is alleen degene die spreekt. Ja, je vindt het beginsel vaak. Nee, ik dacht aan de laatste tsaar en Rasputin eigenlijk. Vond ik een beter voorbeeld. Kennen jullie die jongen, Rasputin? Hij zag eruit zoals je het schrijft. Rasputin. Nog laat me zitten. Het oefent al de macht van het eerste beest. Het gaat om dezelfde macht. Dat is de macht van de draak. Maar let op, hoezeer ze ook met elkaar verbonden worden, hoezeer de beschrijving gelijk is. De eerste heeft een troon, de tweede niet. De eerste is 7 koppen, 10 hoornen en wat er mee wezen mag, de tweede ook niet. De eerste is de politieke leider, de andere deelt in diezelfde macht, maar die spreekt alleen. En eerlijk gezegd, soms denk ik dat die verbondenheid nog groter is. Nee, blijven er twee. Maar soms heb ik het idee dat als in vers 5 staat, aan hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken, dan vraag ik me af of die mond niet gewoon het tweede beest is hier uit Openbaring 13. De enige reden waarom ik dat niet meteen zeg is gewoon van, ja, daar wordt het weer wat moeilijker van. En ik blijf erbij dat het toch niet zo moeilijk is, het verhaal. Goed. Nou, verder dan vers 12. Het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid van hetzelfde, gelijktijdig dus. En dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke gewonden genezen was. Met andere woorden, als wij vragen hoe kan het dat ineens de gehele aarde zich verwondert achter het beest en voor hem knielt en hem aanbidt, zoals hiervoor beschreven, is het antwoord op de vraag, dat komt omdat er een andere jongen rondloopt die de mensheid daartoe leidt. Verleidt dus. Ja. Hoe doet hij dat dan? 4 vers 13 en 14. Namelijk, het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, en het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, het eerste beest wel te verstaan, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde. Staat er dus nou al 3 keer. Namelijk in vers 3, in vers 12 en nu in vers 14. Dat zij het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde een beeld zouden maken, en vervolgens staat er dan dat ze voor het beeld zouden knielen enzovoorts. Maar dat betekent gewoon dat dit tweede beest allen die op aarde wonen oproept om te knielen voor het eerste beest. En dus om niet alleen te buigen voor die eerste, voor die koning zal ik maar zeggen, maar ook om hem te aanbidden, maar dat stond al in vers 4. Zij aanbaden dit beest. Maar ze worden daartoe geleid door deze antichrist. Dat maakt hem inderdaad tot Christus in plaats van de Christus, want Christus zelf is ook degene die de mensheid oproept, nu nog steeds, om te knielen voor een ander namelijk. Voor God zelf, voor zijn hemelse vader. Niet voor zichzelf, maar voor een ander. Niettemin, alle werk Gods wordt gedaan door Christus. En al het werk van deze koning wordt in de praktijk gerealiseerd door deze figuur. Verder, daar zitten natuurlijk wat problemen aan. De normale gedachte is simpelweg deze, dat wij hier te maken hebben met twee figuren, een politieke en een godsdienstige leider. Sommigen protesteren tegen het begrip godsdienstig, dan zeg ik dat dan niet, dan zeg je gewoon filosofisch. Want het gaat gewoon om wat voor wijsheid door moet gaan. Dat heet dan wijsheid. De grote wijze. Maitreya is ook de grote wijze. Enzovoort. Die staat aan de top van de hiërarchie van meesters, van wijzen. Enzovoort is het idee. Enzovoort. De grootste wijze in de wereld. Maar dat is Christus. Die de wijsheid Gods is. Die ons geworden is wijsheid Gods. In wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Enzovoort. Dat heb je toch? Alleen de loopt een jongen rond, die geeft u daarvoor uit. Hij is de grote wijze enzovoort. Maar meer ook niet. Hij is die grote wijze. En hij verleidt de mens in onderwerping aan dit eerste beest. Een van de problemen is, maar dan wordt het een wat technisch en waarschijnlijk theologisch verhaal. Maar ik moet het toch even zeggen. Een van de problemen is dat dit soort schriftplaatsen toch wat lastig te verstaan zijn. Al was het maar omdat hier uitgebreid gesproken wordt over de aarde. En bij het woord aarde weten we nooit zeker waar het over gaat. Want aarde kan zijn aarde tegenover de hemel. Dan is het hier beneden, de bodem. Maar dan is de term eigenlijk inclusief het oppervlak van de zee. Voor zover de mensen zijn dan. Aarde kan ook zijn aarde in tegenstelling tot de zeeën. Dan is het het droge land, weet je wel, uit Genesis 1. Dat kan ook. En dan heb je nog de wat meer beperkte toepassing van de term aarde. Dan zou je hem moeten vertalen met land. Er zijn toch geen andere woorden voor in de grondtekst. En dan wordt het de aarde, namelijk het land, namelijk Israël. En aangezien wat hier staat in dit gedeelte vanaf vers 11, aangezien dat gedeelte met groot gemak wordt toegepast op Israël, want Israël zou verleid worden, Israël zou in de afval worden overgegeven, Israël zou knielen voor de gruwel der verwoesting, het beeld in Jeruzalem. Kortom, aangezien dit verhaal over het tweede beest met groot gemak kan toegepast worden op de Joodse staat en op de gebeurtenissen in bijzonder in de tweede helft van de 70ste week, is dikwijls de gedachte dat hier weliswaar aarde staat, maar dat je het moet lezen als land en meer specifiek het land Israël. Heb je dat? En dan staat alles wat in dit gedeelte beschreven wordt in het kader van de laatste 7 jaar van de geschiedenis van de Joodse staat. Dat kan. Want dat het daarop van toepassing is, is duidelijk. Maar de vraag is alleen maar of het alleen op Israël, het Joodse volk, van toepassing is, of ook op anderen. En die discussie bestaat inderdaad. Goed. Volgende punt is dat nou eenmaal de 70ste week van Daniël, waarna nou eenmaal verwezen wordt in de eerste helft van Openbaring 13, die 70ste week van Daniël zou beginnen met het sluiten van een verbond tussen een vorst die komen zal, en hier hebben we een vorst die komen zal, die inderdaad zijn gang zou kunnen gaan in de 70ste week van Daniël, dus dat klopt precies. We hebben hier een vorst die komen zal, maar het zal een verbond zijn tussen een vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat. Israël zeggen we meestal gewoon, uit Daniël 9. En aangezien hier in dit schriftgedeelte sprake is van een overeenkomst, overeenstemming in elk geval, verwantschap, hoe je dat maar noemen moet, tussen twee figuren, is de conclusie heel makkelijk dat het eerste beest hier uit Openbaring 13 de vorst is die komen zal, uit Daniël 9 vers 26 en 27, en dat dus het tweede beest hier uit Openbaring 13 de leider is van de velen, namelijk van het Joodse volk. En daarna vertalen we het begrip aarde inderdaad met land, wat gerust mag overigens, taaltechnisch is dat geen enkel probleem. En dan hebben we hier dus een hele scène die ter beschrijving van de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Maar dan betekent het wel dat dit beest uit de aarde inderdaad de leider is van de Joodse staat. Ik moet zeggen, dat is mijn gedachte ook altijd geweest, dat het zo zou zitten. Je kunt er goed bij argumenteren, dat merkt u wel. Er is echter daarna één probleem. Bijvoorbeeld, als de ongelovige Joodse staat, inclusief Jeruzalem, verwoest wordt aan het einde van de 70ste week, Hoe kan deze figuur dan nog levend gegrepen worden 33 jaar later? Als notabene de Joodse leider, Joods koning, vorst of president, hoe je maar heet, kan niet schelen. Als die de 70ste week overleeft, dan heb je nog steeds een ongelovig Joods volk. Al was het maar omdat die koning nog rondloopt, of de leider, of wie het maar wezen mag. Dat probleem hebben er niet veel, omdat maar weinigen zien dat er inderdaad nog zo'n periode verloopt, vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaar. Dus die vragen heeft men niet. Het enige probleem wat men dan eventueel wel heeft, is dat de Joodse leider, die aan het begin een verbond sluit met de vijand, daarna zijn eigen volk oproept om vervolgens te knielen voor de vijand. En zelfs de vijand tot God verklaart enzovoorts. En dat is wel een probleem. En dus spreekt men over het verraad, de uitdrukking is eigenlijk het gruwelijk verraad van de antichrist. Want dan verraadt hij zijn eigen volk. Toch? Maar verder blijft het onbegrijpelijk in wat voor context deze dingen dan plaatsvinden. Blijft daar problemen. Meestal zegt men ook, dan wordt het verbond verbroken of zo. En dat is helemaal niet te begrijpen wat men daar dan onder verstaat. Kortom, er ontstaat nogal wat chaos dan in de verklaring van deze begrippen. Ik ben dus van mening, inmiddels, dat het niet gaat specifiek om iets Joods. Dat is eigenaardig, want aan de andere kant heb ik altijd gezegd dat het Joodse aspect van de profetieën, dat vind je in Daniël, maar in Openbaring gaat het niet over het Joodse volk, gaat het niet over Israël. Het komt erin voor, maar het is zeker niet het onderwerp. Misschien herinnert u zich, dat hoop ik dan maar, dat u zich dat wel herinnert, dat ik dat gezegd heb. Je vindt de verwijzing naar de 70ste week van Daniël, maar het meeste van wat in Openbaring beschreven wordt, vindt plaats na de 70ste week van Daniël zelfs. Dat is van toepassing op alle volkeren. Nou, daar zit een beetje dilemma. Een volgend punt in dezezelfde discussie zit er maar in dat geleerd wordt, ben ik er straks ook mee begonnen min of meer, dat geleerd wordt dat goud is het Babylonische Rijk, zilver is het Medo-Persische Rijk, koper is het Griekse Rijk, ijzer is het Romeinse Rijk, ijzer, vermengd met modderglim, is nog steeds het Romeinse Rijk. Heb je die? Dat is een misverstand. Want koper is niet een volk, zilver staat niet voor een volk, ijzer ook niet. Een Romeins volk bestaat trouwens sowieso niet, heeft ook nooit bestaan. Maar goed, daar kun je over discussiëren, maar laat me zitten. Ga ik toch niet verder op in. En als die metalen niet een volk voorstellen, dan stelt het leem van ijzer vermengd met modderig leem ook niet een volk voor. Heb je dat? Maar zolang je zegt ijzer staat voor het Romeinse volk, of wat er maar wezen mag, dan is de vraag van welk volk is dan het leem een beeld? Nou, dan kunnen wij gemakkelijk bewijzen dat leem een beeld is van Israël. Maar daar gaat hij weer. Je kan met hetzelfde gemak bewijzen dat leem een beeld is van u, van mij, van heel de natuurlijke mens, van heel de schepping, van alle volkeren, wat je maar wil. Pottenbakkersleem. Werk van Gods handen. Kun je makkelijk bewijzen. Dan moet ik erbij zeggen dat er maar één keer staat, geloof ik, pottenbakkersleem. Voor de rest leem. En meer specifiek modderig leem. En zolang het zo modderig blijft, heeft de pottenbakker er ook niks aan. Wat je wel kunt zeggen, de modderig leem, dat is de aarde. Die een beetje uit het water is opgerezen, maar waar nog erg veel water door zit, zal ik maar zeggen. Een soort bezinksel, het is een erg slap spul. Maar dat staat erbij. Daar heb je wat meer aan. Bovendien, de term modderig leem wordt elders vertaald met slijk. Afval. Slijk der straten. Niet noodzakelijk onder water, maar soms gewoon op het land. Om dat nou Israël te noemen, is toch een beetje voorbarig. Maar het punt is gewoon, men gaat uit van de 70ste week van Daniël. Men zegt, dat is een verbond. En als je dus ijzer vermengt hebt met modderig leem, en het ijzer staat voor dat wereldrijk, dan zal dat leem, dat zal wel uitbeelden het verbond wat er is met het Joodse volk. Waar komt het vandaan? Heb je dat? Met andere woorden, het verbond uit Daniël 9 vers 27, dat dat wordt geïntroduceerd in of geprojecteerd op nogal wat andere profetieën. En dat is een misverstand. Want ik moet erbij zeggen, daar heb ik ook het zwakke van het verhaal altijd gevonden overigens, dat in Daniël 9 vers 27 niet eens een Joodse leider genoemd wordt. Want er staat, de vorst die komen zal, hij zal met de velen, maar een leider wordt niet eens genoemd, zal met de velen een verbond sluiten. En je kunt zeggen, als er geen leider genoemd wordt, zal die ook niet belangrijk zijn. Toch? Maar hier in Openbaring 13 gaat het wel degelijk om een belangrijke figuur. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar het eerste beest is uit de zee, het tweede beest is uit de aarde. Dan zeg ik, dat is aardig. Als zee de volker is, dan zeggen we meteen, aarde is Israël, land. Dat hoeft niet noodzakelijk. Want de aarde, geheel de aarde, kan betekenen, niet alleen geheel Israël, kan ook betekenen alle volkeren. En het aardige is dat in die betekenis de term de aarde wel degelijk gebruikt werd in Openbaring 13 reeds. Want daar stond in vers 3, de gehele aarde, ik bedoel, maar aarde wordt niet geïntroduceerd in vers 11, staat dan in vers 3. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak. En wellicht zeg je dan nog, nou ja, dat is dan heel Israël, heel land. Dat zou eventueel kunnen. Maar dat moet dan uit het verband bevestigd worden. Maar daar staat dan, uiteindelijk, in vers 7... En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Is dat alleen Israël, de Joodse staat of het Joodse volk? Nee dus. Uitdrukkelijk niet. Dus allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. En daarna staat er in vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En als u het mij vraagt, komt u dus net zo goed uit de volkeren. Want dat aarde en zee bij gelegenheid tegenstellingen zijn, dat kan best, maar dat sluit de overeenkomsten eventueel niet uit. Geheel de aarde of de zee blijft een kwestie van volkeren. Hier in elk geval wel. En ik zeg altijd, je kunt natuurlijk wel vasthouden aan één aspect van zo'n profetie, het woord aarde bijvoorbeeld, en vasthouden van dat moet Israël zijn. Wat doe je dan met de rest van wat hier allemaal in deze profetie staat? Want je komt er niet mee uit. De Bijbel spreekt elders niet over een Joodse leider en leider van de Joodse staat. Integendeel. Goed. Dus hij komt uit de aarde. Betekent gewoon, hij komt uit die volkeren voort. En er staat er ook, hij verleidt die volkeren. En niet alleen Israël, maar de volkeren in het algemeen. Nou, het is deze figuur, de tweede beest, wat inderdaad de mensheid oproept om zich te onderwerpen aan het eerste beest aan, en in het bijzonder aan het beeld dat van het beest wordt opgericht. Ik moet u zeggen dat als dan ergens zo'n beeld wordt opgericht waarvoor men zou knielen, dan is dat inderdaad in Israël, in Jeruzalem. Namelijk in het midden van de 70ste week. Maar het betekent echt niet dat daarbij blijft. En ik heb jaren geleden al als een mening kenbaar gemaakt dat volgens Daniël 11 in elk geval, kennelijk deze beelden staan in, op zijn minst in alle hoofdsteden van de wereld. Of dat al zo is in de 70ste week of daarna, durf ik u niet te zeggen. Maar ik ben van mening dat de macht van deze koning van Babel, van dit eerste beest dus, inderdaad begint in de Joodse staat. Maar het is niet een Jood, maar hij heeft macht in Jeruzalem. En als ik dat nu moet invullen, met, als je het mij vraagt een half jaar te gaan voor het zover is, voordat de 70ste week begint. Ja, anderhalf jaar dan, dat maakt toch niet uit, daar zit het dan niet op vast. Maar zo kort voor die tijd, dan moet ik u zeggen, dan is het kennelijk een Palestijn. En is kennelijk de leider der Palestijnen. Dat heb ik nagevraagd aan Goliath met zijn koperen wapenrusting. Of is niet te moeilijk? Dat was een Palestijn, zag eruit als koper en dus via Daniël 2 als het Griekse rijk van Alexander de Grote. En het was nog een reus ook, Een eenjaars kind, dus je was verwekt door een of andere engel. He? Nou, zo'n figuur verwachten we dus. Van Koper, 6 ellen hoog. Nog een beetje meer. Goliath, 6 ellen en 1 span. 60 ellen mag ook. Maar dat is het beeld van Nebukadnezar in Daniel 3. En dan gaat het hier ook over, dus blijf 6. Dan wel 60, dan wel 666. Aardig, hè? Palestijn dus, Filistijn dus. Maar via zijn relatie met en verbond met het Joodse volk, met de Joodse staat, komt hij aan de macht en hij zal in die macht bevestigd worden door deze godsdienstige leider. En ik denk dus gewoon door de Maitreya, daar hou ik het maar even op. Die heeft trouwens de mond vol over vrede in het Midden-Oosten en de Joden zullen de Palestijnen als hun broeders omarmen of in de armen vliegen, zo is het zelfs, dat soort dingen meer. Met andere woorden, hij heeft heel wat van doen met de ontwikkeling van het zogeheten vredesproces in Kanaan. Maar hij zal degene zijn die de bevolking van de staat zal oproepen om te knielen voor die koning en een beeld op te richten voor die koning. En hij zal zelfs dat beeld levend maken en geest geven, zodat het zal spreken. Want deze zogeheten antichrist, die maakt er een sport van om wonderen te doen met beelden. Naar klassiek gebruik trouwens. Want als er ergens wonderen gebeuren, van de kant van de duivel bedoel ik, als er wonderen gebeuren van die kant, dan is het in de eerste plaats met beelden. Altijd zo geweest. Ja, waarom dat nou is, dat hoeft hij ook weer niet te weten, maar dat is nu eenmaal zo. En al die woeste verklaringen over dat beest, dat is een computer in Brussel en dat soort dingen meer. Jongens, dat is al zo oud en hou dan alsjeblieft op met dat soort gekke speculatie. Alsof wij moeten bedenken hoe deze profetieën vervuld moeten worden. Zo zit het niet. Ik heb het altijd letterlijk genomen en ik geloof nog steeds dat het letterlijk is. Of nou beelden melk drinken of huilen of weet je veel wat ze doen. Zuster, dat kan ik u niet vertellen. Ik denk dat de eerste een Palestijn is, met vrij grote zekerheid. En de tweede, waag ik zelfs te betwijfelen of het een mens is met een normale menselijke afkomst. Waarmee ik dus nu gewoon zeg dat ik niet met zekerheid durf te zeggen of meneer Maitreya, want ik doe mijn best om het uit te spreken zoals men het voorschrijft, of die Maitreya inderdaad wel één mens is. Dat weet ik niet. Op basis van hun eigen bronnen, helemaal niet. Ja, toch. Maar dan zijn we een verhaal. Maar goed, laten we dat maar weer buiten beschouwing laten. Maar daar moeten we 2 december nog over hebben. Ik ben er nog druk mee bezig. Zo druk als maar enigszins de omstandigheden het toelaten. Volgens eigen bronnen is hij een mens op de hoogste trap van de evolutie. En dus allang onthecht van een gewoon menselijk lichaam. Hij is al 100.000 keren gereïncarneerd. En hij staat dus op het niveau van de engelen. Want alle engelen zijn trouwens ook gewoon hooggeëvolueerde mensen. Maar je herkent meteen het evangelie van de slang in de hof. Een mens zou worden als God. En door wijsheid, door ontwikkeling, kennis van goed en kwaad, inwijding, komt hij vanzelf, door meditatie dus, dat is de term tegenwoordig, komt hij vanzelf op die hoger niveau. Maar het kan natuurlijk, maar en zijn gedrag, voor zover uit de eigen bronnen blijkt, is er niet een van de mens. Maar inderdaad van een engel die, als ik het vergelijk met de Bijbel, is het gedrag van een engel die hier en daar verschijnt. En dus verschijnt in de menselijke gedaante, zoals de Heer dat ook deed overigens. Zowel in oud-testamentische tijd als na zijn opstanding. Hebben die ook nog? Hij verschijnt en verdwijnt. Nagevraagd bij de notaris, maar dat heeft er niks mee te maken. Begrijp je wel? Dus of dat een mens is, volgens hun eigen bronnen niet, maar ik zal u zeggen, volgens een andere bron weer wel. En heet hij Ramat Ahmad. En is dus 5e erfopvolger, zoals de Sufi, weet je veel wat, uit een of andere Mohammedaanse club. En zou hij waarschijnlijk zelfs een Palestijnse signatuur zijn. Maar wie is dat en wie kan dat bewijzen? Want dat is een heel vaag begrip. Maar is het een Mohammedaan van een bepaalde Mohammedaanse secte en is hij geboren in Pakistan? Maar of dat waar is, wat waar is, weet ik niet, want het komt uit totaal verschillende bronnen. De een uit hun eigen bron en dan
beschouw ik hem niet als een mens die geboren is hier. Dat is namelijk hun verhaal niet. En het andere komt uit orthodox Rooms-Katholieke kring. En dat moet ik nog nazoeken hoe die mensen daaraan komen. Maar als je drie keer doorvraagt, ben je terecht bij de geheime dienst. Ja, zo zit het ongeveer, want dat is echt zo. Ik had gisteren met iemand een gesprek erover. Die zegt, als iemand het weet, dan moet het de geheime dienst zijn. Dan zeg ik, zal ze informeren. En ik bedoel, bloedserieus. Ja, er zijn mensen die connecties hebben, niet waar. Maar dat is dus hoogst vaag. Maar dat weet ik dus niet. Het maakt me ook in werkelijkheid niet uit. Want wat uitmaakt is dat deze figuur zo zonder meer het evangelie van de slang predikt. En zelfs zich identificeert met de slang. De slang is namelijk aan de ene kant Christus, de andere kant de duivel. Maar ik bedoel nou de oude slang natuurlijk. Want hij predikt dat als een mens maar dit doet en dat doet en dus zich laat onderwijzen, kennis van goed en kwaad, dan zal hij worden als God. En dat vind je eigenlijk in alle religies terug. Is zo, vind je alle religies terug. En deze figuur stelt zich kennelijk boven al deze religies. En dus stelt hij zich boven Boeddha. Nee, hij is de vijfde Boeddha dan, is het verhaal. Boeddha Maitreya, daar komt de naam vandaan, komt uit het boeddhisme. Dat is een oude titel, gebruikt door Boeddha. Hoe heet je, de Gautama moet je zeggen. Gautama, ik denk altijd dat het een Fries is, maar de eerste Boeddha heette Gautama, weet je veel. En die kondigde aan de komst van de uiteindelijke vijfde Boeddha, namelijk Maitreya. Daar komt de naam vandaan. Begrijp u? Maar in het hindoeïsme wacht op de komst van Krishna. En Krishna is sinds oude traditie altijd vergeleken met de Messias. Maagdelijke geboorte en dat soort dingen meer. Die ene God wordt zelfs aangehaald. Dat soort. Hij lijkt er erg op de Christus uit de Bijbel. Maar deze Maitreya geeft zich dus ook uit voor de Krishna en voor de Iman Mahdi. Zeg ik het goed, ja. Iemand Mahdi van de Mohammedanen, want die verwachten ook zo'n Messias figuur enzovoort. En hij geeft zich uit voor de Messias der Joden, maar net zo goed voor de Christus der Christenen. En de termen worden gewoon zo gebruikt. Als je literatuur leest, is het gewoon de Christus. De Christus dit en de Christus dat. Christus Maitreya enzovoort. En als die jonge wonderen doet die men dan een keer wil zien, dan zal hij ongetwijfeld zijn de gelegenheid krijgen, zal de mensen het zich aan hem onderwerpen. Dat is gewoon het verhaal. En de wonderen doet hij al, maar niemand wil er mee te maken hebben kennelijk. Of het wordt ontkend, maar neem u van mij aan, de binnen afzienbare tijd gebeurt er zo'n groot wonder, waarvan hij zal beweren dat hij het gedaan heeft. En aangezien niemand een andere verklaring heeft, zal men hem geloven. En ik heb het over het grootste wonder, meest sensationele wonder uit heel de wereldgeschiedenis. De opname van de gemeente. Maar goed, ik moet het hierbij laten. Bovendien, ja, dus het probleem is altijd waar hou je op met zo'n verhaal. Maar bovendien, de bedoeling is dat om uitgebreider hierover te spreken, nou meer specifieker, laat ik het zo zeggen, hierover te spreken op onze volgende ingelaste Bijbelstudiedag op 2 december in Harde. Het is geen prettig onderwerp, maar aan de andere kant is vervulling van Bijbelse profetie. En het lijkt me toch goed om daarop te wijzen. Zo is dat nou eenmaal. Maar er zijn prettiger onderwerpen. Maar dat vond Jona ook toen hij naar Nineveh gestuurd werd. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u dat wij mogen kennen onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij in hem verbonden zijn met u, de levende God. En in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u te mogen weten en ervaren dat in hem alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat waar wij in hem zijn, dat wij inderdaad gevuld mogen worden met diezelfde kennis. We danken u daarom dat wij veranderd mogen worden naar uw beeld. En mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden inmiddels in de nabije toekomst. We danken u dat u ons op de hoogte stelt van uw plannen, van uw werk en van die dingen die haast geschieden moeten. We danken u in het bijzonder dat wij in verband daarmee mogen uitzien naar onze toekomstige heerlijkheid en openbaring zelfs in heerlijkheid met Christus zelf. We danken u voor het voorrecht dat we mogen wandelen in het licht van uw woord. Dat we mogen wandelen in de kracht van uw geest. En dat we mogen kennen onze hoge priester van het nieuwe verbond die ons hulp te bekwame tijd heeft toegezegd. We danken u daarom, Vader, dat u het werk wat dat u in ons begonnen bent ook wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u dan ook zo nabij met uw licht, met uw geest, met uw genade. Omdat we mogen verstaan wat wij lezen, inderdaad gebouwd mogen worden door het woord wat u ons tot voedsel geschonken hebt. En in het bijzonder mogen opwassen in geloof en in genade. Wees u zo ons nabij, om Christus wil en op grond van uw belofte. Amen.